continue this session about the kingdom of God now.
Oké, we willen nu verder gaan met de sessie over het koninkrijk van God nu. Er zijn nog een heleboel andere dingen die ik wil delen, maar het kost me moeite om daarvan af te stappen. Want het is waar God nu echt tot mijn hart over spreekt. Dat is het volgende boek waar ik over wil schrijven. Ik ben er al zo'n 3 jaar mee bezig. We zijn dus ongeveer op hoofdstuk 20, dus het wordt geen klein boek. En het is zorgen dat ik voldoende bewijs is om je te overtuigen. Een van de problemen soms bij het lezen van iets in de Bijbel, we zien het in het woord van God en we zullen het in ons verstand geloven dat het de waarheid is. Maar we geloven het niet in ons hart en vaak maken we de fout dat we denken dat we het in ons hart geloven. Maar er is niet voldoende bewijs om het te bewijzen. Het is een vrij eenvoudige tekst om te weten of je iets in je verstand of in je hart gelooft. Het is heel belangrijk te weten welke van de twee het is. Want God reageert niet op het geloven in het verstand. Hij reageert op het geloven in je hart. Geloven in je verstand activeert Gods deel van de afspraak niet. Om dat Bijbelvers te activeren, moet je het in je hart geloven. Je verstand reageert jou niet over je geest, maar je geest reageert je verstand. Als je wilt weten wat je werkelijk gelooft, doe wat je gelooft. Zo simpel is het. Waarom denk je dat God zegt dat je een dader van het woord moet zijn? Dat is de echte test. Want als je het niet doet, bedrieg je alleen jezelf. En dat is alleen op het niveau van je denken. Je moet het in je hart ontvangen om het te kunnen doen. Je moet het in je hart geloven voor je het zult doen. Zodat je het doen ervan de vruchten voortbrengt dat je het werkelijk in je hart gelooft. Ga je dus je eigen leven na. Ga na in welke verschillende waarheden je zou moeten wandelen, die je gelooft. En onderzoek jezelf om te zien of je vruchten in je leven hebt die bewijzen dat je het doet. Ik leg een verklaring af als ik op de meeste plaatsen begin te onderwijzen. Ik beloof mensen die me niet kennen dat ik geen theorieën met je zal delen. Ik deel geen meningen. Ik vertel iedereen dat meningen net neuzen zijn. Iedereen heeft daar één. Je ziet er niet uit alsof je nog een andere neus nodig hebt. Ik deel alleen wat ik gevoel en geproefd en gehanteerd heb van het woord van God. Ik deel alleen wat ik oren heb om te horen, waar ik de openbaring over had, dat uit mijn hoofd moest komen, tot ik het in mijn hart geloofde, tot ik het begon te doen. En niet alleen doe ik het, ik heb ook consequent genoeg gedaan dat er vruchten zijn in mijn leven die bewijzen dat ik het doe. Pas op dat punt zal God me toestaan om het te onderwijzen. Dat waren Gods instructies aan mij toen hij me voor het eerst in de bediening riep. Ik dacht niet dat ik ooit genoeg boodschappen zou krijgen om ergens een week opwekking te preken met zo'n standaard. Maar God zei, als ik je iets geef, als ik je iets openbaar, denk dan niet voor wie dat is. Het is voor jou, totdat je ontvangen hebt en het je verandert. En je er bezig mee bent en je vruchten hebt die bewijzen dat je het doet. Hij zei, ik geef je geen toestemming om aan anderen iets te leren, want het is voor jou dat van jou eerst waarheid moet zijn. Ik moest dus alleen een woord kunnen spreken, maar ik moest ook een woord spreken waarvan ik in mijn hart geloofde dat het vruchten heeft bewezen dat de juiste interpretatie van het woord is. Want God eert het en doet het. Maar als het een theorie is en we denken dat dat de bedoeling is, als die onjuist is, dan reageert God daar niet op. God zal zich daar niet over bewegen. En dat doen we vaak. We vragen ons af waarom God niet beweegt. Ik geloof het woord, maar hij beweegt niet. Dan beginnen we dit wachtprogramma waarin we op God wachten. Om er eindelijk aan toe te komen verantwoordelijk genoeg te zijn om te doen wat hij zei. Dat is een vergissing. Als je voldoet aan de voorwaarden voor elke belofte waarvan God zegt dat het ons toebehoort, dan heb je die ook. Op het moment dat je je kwalificeert, is ze er. Je hoeft niet te gaan proberen het ergens voor je bij elkaar te schrapen of op te graven. Het zit er kant-en-klaar op te wachten tot je in aanmerking komt. Dit is dus behoorlijk goede test. Want ik nu deel over het koninkrijk. Ik heb het hier een paar vrije duidelijke Bijbelversen gegeven, maar ik besef dat je denkt en een beetje je denken een beetje op zijn kop kan zetten. Maar je weet dat wat ik heb gezegd duidelijk in de Bijbel is. Dus, maar ik zou je dan vragen, geloof je dat het Koninkrijk van God nu hier is? Geloof je dat het in kracht door de Geest gekomen is? Geloof je dat het in ons en om ons heen is? Nou, dan zou je ja moeten zeggen, anders ben je niet eens met het woord van God. Maar leef je nu in het Koninkrijk? Ben je ermee bezig? Zie je, als ik je vraag, zou het beter zijn om in het Koninkrijk van God te leven of in dit wereldsysteem buiten de aanwezigheid van God te leven? Welke van de twee van je is volgens jou beter? We geloven allemaal dat het beter zou zijn om in God te zijn, nietwaar? Maar doe je dat ook? In hoeverre geloof je het? Want als we het geloven dat het beter is, waarom vechten we er dan zo hard om buiten hem te blijven? Waarom doen we al die dingen die er ons buiten houdt? Waarom doen we niet dingen waarvan hij zegt dat we ze ons binnen zullen halen? Dat is bedriegelijkheid. We bedriegen onszelf als we dat zeggen. Want als je het echt gelooft, is dat wat je gaat doen. Daarom wordt het boek waarover ik aan het schrijven ben een heel dik boek. Want ik moet overweldigend bewijs brengen tot je uiteindelijk zegt, het wordt belachelijk om dit niet te doen. Zie je dat iedereen dat zou moeten doen? Het is niet moeilijk om je een stuk of twee of drie Bijbelversen te geven over het horen van de stem van God en het communiceren met God, die duidelijk en degelijk zijn en alles zouden moeten zijn wat je nodig hebt om het ook te doen. Maar de meesten kunnen het daarmee niet doen, omdat ze te veel ja-ma's hebben. Daarom heb ik 150 Bijbelversen in het boek gezet. En geloof me, dat is maar een deel. Het is niet alle bewijs over dat onderwerp wat ik heb. Er is nog veel meer. Je hoort me lesgeven. Ik leer veel dingen die niet eens in het boek staan. Pogingen om je ook gewoon meer bewijs rondom het onderwerp te geven. Waarom? Zodat je uiteindelijk genoeg kunt geloven om het te doen. Maar het was mogelijk toen het eerste Bijbelvers hoorde dat je zei dat je het kon doen. Dat je het had kunnen doen. Dus in hoeverre lijkt jouw geloof op dat van Thomas? Hoeveel bewijzen moet je hebben? Hoe vaak moet je je vinger in het gat steken aan je hand voordat je ook maar gelooft dat hij God is? De gelukzaligen, zei Jezus tegen Thomas, zijn zij die nog niet gezien hebben, maar toch geloven. Dat is een truc van de duivel om te proberen je zo ver te krijgen dat je alles eerst moet zien en begrijpen voor je het geloof. Als je dat doet, is er geen geloof voor nodig. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Wat je hebt er dan aan je geloof op een niveau waarop God je toch niet behaagt. Je krijgt nog steeds de zegen niet. Dus wat had het voor een zin? We moeten kiezen om iets te geloven. We kunnen op deze aarde niet overleven zonder iets te geloven. En we hebben allemaal geloof. En we zetten allemaal ons geloof vrij op verschillende dingen. Is het niet verbazendwekkend in hoeveel dingen we ons geloof vrijzetten? Maar we laten ons geloof niet vrij op God. Het is verbazendwekkend. Dus we moeten onszelf onderzoeken en zeggen, nu er moet een betere manier zijn om dit te doen dan dat ik het tot nu toe heb gedaan. We zijn in staat dat te veranderen. God gaf ons dat vermogen en dat is een zegen. Maar soms gebruiken we het om het goede in het verkeerde te veranderen. Het is geen zegen als we het verkeerd gebruiken, maar als we het rechtmatig gebruiken is het geweldig. In het 14e hoofdstuk spraken we hier over Jezus en de Vader die komen en hun verblijf in ons maken. Je ziet de mensen schriftuurlijk hoe ze dat kunnen gebruiken. Technisch begrijpen we misschien niet hoe God dat voor elkaar kon krijgen, maar hij heeft het toch gezegd. En aangezien zijn wegen niet de wegen van een mens zijn, en ze zijn hoger dan de hemel dan boven de aarde, moeten we ons niet verbazen dat je niet begrijpt hoe hij dat doet. Maar je weet dat we het niet hoeven te begrijpen om het te kunnen geloven en te ontvangen. Ik begreep niet hoe ik kan zeggen dat ik het geloof dat Jezus aan het kruis stierf en op de derde dag weer opstond, dit hele gebeuren doormaakte en hoe ik opnieuw wederom geboren kon worden. Ja, dat begrijp ik niet echt. Ik begrijp niet hoe ik een nieuwe natuur in me kan ontvangen. Ik begrijp niet echt hoe de Heilige Geest mijn geest verzegelt of hoe hij in me is en hoe hij me kan overtuigen dat ik een kind van God ben. Ik begrijp niet echt hoe hij dat doet. Ik ben in het ziekenhuis geweest, ze namen röntgenfoto's van me. Ik zag geen Heilige Geest in me. Toen ik naar de röntgenfoto keek, weet je, ik zag niet eens of een andere oud vakje waar mijn geest in zit en nu verzegelt het. Ik kon het niet zien. Ik leek net op die verdwaalde persoon die binnenkwam en zijn röntgenfoto kreeg. Die technicus kon dus geen verschil zien tussen mij en een verloren persoon toen hij een röntgenfoto nam. Toch heb ik iets in mijn leven dat die persoon niet heeft. God Almachtig, de schepper van het universum. Hoe is hij in de wereld in mij gekomen, zie je? Zelfs dat deel ervan begrijp ik niet. Dus waarom zou ik hierover struikelen als ik daarover niet struikelde? Ik geloof toch. God gaf me geloof en ik geloof en ik heb verlossing en ik heb de zekerheid dat ik een kind van God ben. Waarom zou ik met al die dingen gaan worstelen? De Heilige Geest is duidelijk een aparte entiteit in de Godheid. Maar de Bijbel zegt dat God een geest is. Maar we weten ook dat hij een fysieke gedaante heeft die te zien is op de troon. En dat Jezus een fysieke gedaante heeft. Maar ook kunnen ze de gedaante van geest aannemen die we niet kunnen zien. Er zijn vele namen voor de geest van God. Hij is nog steeds de geest van God. Of het nu de Zoon van God uit God is die zich manifesteert, of de geest van God die zich op een andere manier manifesteert. Het komt nog steeds terug op God. Maar het is maar één geest en het is maar één God. Het zijn geen drie goden. Het is een God in drie personen en is dus nog steeds God. Het is niet Jezus Koninkrijk los van de Vader en hij doet zijn eigen ding. Het is nog steeds Gods Koninkrijk. Er is geen verandering van regel alleen omdat Jezus op dit moment zal besturen. Begrijp je wat ik wil zeggen? Als we door de Heilige Geest geleid worden, doet hij niet in zijn eigen ding, los van wat Jezus en de Vader gedaan hebben. Het is God. De Bijbel spreekt over de geest van Jezus Christus. Dus Jezus kan naar ons terugkomen in de gedaante van de geest en door de Heilige Geest zijn eigen aard en karakter manifesteren. Net zo goed als de Heilige Geest zijn eigen aard kan manifesteren en de Vader zijn eigen aard kan manifesteren door de geest. Ik begrijp de technische details niet van hoe dat in zijn werk gaat. Het wordt gewoon gedaan. Ik hoef het dus niet te begrijpen om ervan te genieten. Als we hier vanavond zijn en het is donker, dan gaat iemand op een schakelaar drukken en het licht gaat in dit gebouw aan. Ik ben geen elektricien. Ik weet niet hoe ik dit gebouw moet bedraden voor verlichting. Het kan me niet schelen hoe het bedraad wordt. Ik wil alleen dat de lichten gaan branden. Het maakt me niet uit of ze gele draden gebruiken, groene, paars of welke maat dan ook. Zolang het licht maar aangaat als ik op de knop druk. Ik wil niet dat ze de knop voor me verstoppen. Ik wil weten waar de knop zit en ik wil weten hoe ik het moet indrukken. En als God me geroepen heeft om een elektricien te worden, zal ik op de knop drukken, dan gaat het licht aan, zodat ik de handleiding kan lezen of hoe ik het gebouw moet bedraden. Maar ik ga niet in het donker zitten met lucifers aansteken en proberen een boek te lezen om dit gebouw, als dit gebouw al bedraad is, en zeggen, ik weiger op die knop te drukken totdat ik weet hoe dit ding moet bedraden. Dat zou dwaas zijn. Ik weiger een auto te besturen tot ik weet, zelf weet hoe een motor moet, hoe ik zelf een motor moet bouwen. Zie je? We zouden naar iemand kijken alsof hij ergens opgesloten moet worden als hij zulke dingen denkt. Maar wij doen dat wel met God. Ik ga pas geloven als ik mijn vinger in hem heb gestoken. En je ziet dat we zelfs dingen zeggen die niet waar zijn. Thomas deed die uitspraak. Wat hem betrof, geloofde hij dat, niet waar? Ik bedoel, dat zou je denken dat hij geloofde. Hier was iedereen hem aan het vertellen dat hij en de andere discipelen hadden moeten vertrouwen. En de vrouwen vertelden hem allemaal dat ze Jezus gezien hadden. Hij zei, ik ga het niet geloven, heel vrijmoedig. Ik zal niet geloven tot ik mijn vinger in zijn hand en in de hand en in zijn zij heb gelegd. Dus daar is het. Ze hadden alle deuren gesloten, de ramen dicht en Jezus kwam dwars door de muur en staat voor Thomas en zegt, Thomas, Thomas, hier. Leg je vinger in het gat van mijn hand. Leg je hand in de zij en geloof. Heb je dat gelezen? Staat er dat Thomas toen zijn vinger in de hand stak en in de hand en zijn hand in zijn zij en zei, Heer, ik geloof? Nee. O, Heer, ik geloof. Nou, wie zou niet geloven als Jezus door de muur op je afkwam en de deuren waren gesloten? Ik bedoel, dat geloof, dat ik zou zoveel geloof aan kunnen. Jij niet? Maar zie je, hij zei dat hij pas zou geloven als hij dat zou doen. Maar hij deed het niet. Hij geloofde en hij deed het niet. Maar hij verwachtte ook niet dat Jezus door de muur op hem af zou komen. Je ziet dus dat hij in staat was te geloven zonder dat hij zijn vinger in het gat van Jezus' handen kon steken. Maar er was voor hem veel meer nodig dan voor anderen. Maar God zei, Thomas, gezegend zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Besef je dat als kinderen van God het eerste werk van de Heilige Geest in jou is en in ons leven, toen wij tot berouw toonden en over onze zonden, en het eerste dat gebeurde, onze zonden werden vergeven en het bloed van Jezus reinigt ons van alle onze zonden. Is dat niet waar? Hoe deed hij dat nu precies? Heeft iemand ergens bloed zien lopen toen je tot berouw kwam? Ja? Ik bedoel, sprong God op en rende naar binnen en goot wat bloed op de plekken waar onze slechte plekken zitten? Weet je, ik bedoel, hoe deed hij dat? Ik weet het niet. Weet jij het wel? Maar ik weet dat mijn schulden en mijn schaamte weggingen. En ik weet dat de vrede van God kwam en dat een reiniging in me kwam. Ik weet technisch hoe ze dat gedaan hebben, maar ze deden het. Toen kwam de Heilige Geest binnen en hij verzegelde mijn geest. En hij getuigde dat ik een kind van God ben. Ik begrijp niet hoe ze dat deden, maar hij deed het. Dat hebben we allemaal ervaren. Waarom blijven we dan toch hangen als hij op een andere manier zich wil manifesteren, weet je? Sommige kerken blijven haken bij de doop van de Heilige Geest. Het is nog steeds dezelfde geest. Je wordt er helemaal van opgeheven. Charismatici en Pinksterkerken gelovigen, ze zullen met hun neus op iemand anders neerkijken die niet, quote, gedoopt is in de Heilige Geest. In aanhalingstekens. En gaan zo ver dat ze hen proberen te vertellen dat ze niet eens gered zijn. Dat ze niet eens de geest hebben. Doe me lol, weet je? Ik ben in kerken geweest, het waren niet Pinksterkerken, die meer van de kracht van God en geest verruimd hadden dan vele Pinkstergemeentes. En geen van hen sprak in tongen. Stop het niet in een hokje. Je kunt de Heilige Geest niet in een doosje stoppen. Hij springt op, eruit en telkens als je probeert hem erin te stoppen. Maar ja, er is meer dan dat hij kan doen. Dus, de Pinksterkerkgelovigen tussen aanhalingstekens zullen het doopsel van de Heilige Geest ontvangen. We vragen Handelingen 1 vers 8 om de bekrachtiging van de geest. Maar ze zijn allemaal geprogrammeerd en hebben te horen gekregen, als je nu in de Heilige Geest gedoopt wordt, kun je in tongen spreken. Dat is het teken dat je gedoopt bent. Hoe zit het dan met andere 8 gaven in 1 Korintiërs 12? Waarom heb je niet gewoon een wonder gedaan toen je gedoopt werd? Waarom doe je niet eens een van de andere 9 en bevestig daarmee dat je gedoopt bent in de Heilige Geest? Snap je? We kiezen deze en nu niet eens ineens als we het niet gedaan hebben. Wat als een man bad om de bekrachtiging van de Heilige Geest en hij sprong op en deed een wonder. En je zei, broeder, je hebt het niet gekregen omdat je niet in tongen sprak. Realiseer je hoe dwaas dat zou zijn? Weet je, ik bedoel ergens moeten we beseffen dat we maar een beetje krap komen te zitten bij sommige van die dingen. En we begrijpen niet echt wat aan de hand is. We kunnen daar zo'n nadruk op leggen dat je als christen kan laten zien dat je al 40 jaar christen bent, al 40 jaar in tongen spreekt. En geen van de andere 8 gaven ooit in je leven zijn gemanifesteerd. Waarom niet? Wat is er mis met die andere 8? We geloven dat de ene het zal doen, maar we geloven niet dat de andere 8 het zullen doen. En zoals je gelooft, zo zei het tot je. Nu probeer ik niet je hoofd op hol te brengen. Ik probeer je alleen een beetje aan het denken te zetten. Want we doen sommige dingen die dwaas zijn. Hoeveel van jullie hebben ooit in een gebedsrij gestaan, toen voelde je de kracht van God in beweging komen? Glorie aan God, dit is de tijd dat de geest uitstroomt, weet je? Je krijgt iets, je wilt iets krijgen. Dus je staat hier en je gaat in een gebedslijn staan en je vraagt de gezalfde prediker die voor mensen bidt, ik wil dat je voor me bidt om meer van de Heilige Geest te krijgen. Bidt iemand wel eens om meer van de Heilige Geest? Ik heb het over mensen die al gered zijn, gedoopt in de Heilige Geest. Wat zullen ze dan krijgen? Ik bedoel, komt de Heilige Geest in stukjes? Kreeg je de eerste keer gewoon een oude kleintje? En wil je steeds een grotere? Kreeg je de eerste keer net een rechterbeen en een linkerarm? Probeer je die op elkaar af te stemmen, weet je? Zodat hij kan lopen? Ik bedoel, denk er eens over na. Wat wil je krijgen? De geest is in je. Dat is de geest die de wereld schiep. En we bidden om meer kracht. Je hebt nu een kas vol dynamiet. Steek het aan. Dat is wat de geest is. Je zult met kracht toegerust worden. Het is een Grieks woord, dynamis. Wat we in het Engels hebben, dynamite, dynamiet in het Nederlands. Wat moeten we met dynamiet doen? Waar is dat voor ontworpen om iets op te blazen? Dus je bent volgepropt met dynamiet, de Heilige Geest. Wat heb je die laatste tijd opgeblazen? Je zou het werk van de duivel moeten vernietigen. Je zou zijn werken in jou moeten opblazen. Maar waar is de dynamiet blijven steken? In jou. En wat denk je dat het eerste dat je opgeblazen had moeten worden? Jij, je ademnatuur. Je had hem van de troon moeten blazen, meteen de deur uit. En dan Jezus vragen om op de troon te komen en de Heer van je leven te zijn. Dus zitten we daarmee opgesloten in een kas. En we laten hem af en toe uit om een kleine taak uit te voeren die hij kan doen. En na een tijdje, als we het gevoel hebben dat we terugvallen, weten we niet eens zeker of we wel gered zijn. Dan gaan we naar hem toe en laten hem eruit om te getuigen dat we nog steeds een kind van God zijn. Oef, voel je je nu beter? Oké, ga er weer in. Begrijp je wat ik zeg? We noemen dat het doven van de geest. Realiseer je dat de geest van God in je kunt doven, maar ons wordt gezegd, doe dat niet, doof hem niet uit. Ons wordt gezegd, bedroef hem niet. Ons wordt gezegd, los te laten en God te laten doen wat hij wil doen. Buig de knie en laat hem zich openbaren zoals hij dat wil. We spreken over de 9 gaven van de Heilige Geest. Hoe vaak hoor je niet gepredikt worden over Galaten 5, vers 22, de 9 vruchten van de Heilige Geest. Een klein verschil tussen geschenken, gaven en de vruchten. Is het niet? Aan een geschenk kun je niets doen om het te verdienen. Het enige wat je kunt doen is ontvangen of het afwijzen. Maar de vruchten, die zul je ergens moeten kopen om een vrucht te dragen. Je zult gesnoeid moeten worden. Je zult omgespit moeten worden. Je zult omgespit moeten worden voordat het vrucht draagt. En dat lukt je niet als je niet in de wijnstok blijft. Dus we willen daar niet te veel over praten, want dat is te moeilijk om te doen. Het gaat nog steeds om de Heilige Geest. De 9 gaven zijn manifestaties van de Heilige Geest. Het is niet een of ander speelgoedje waar je mee mag spelen. Het is een manifestatie van de persoon in jou, de Geest van God. Het zijn verschillende manieren waarop hij zich manifesteert en dingen doet. Toen mijn vrouw me kreeg, kreeg ze me alle manieren waarop ik me kan manifesteren. En sommige daarvan vond ze niet bijzonder leuk, maar ze kreeg ze toch. Ze kwamen in het pakket. Toen je de Heilige Geest kreeg, kreeg je hem en alle andere eigenschappen van de Heilige Geest en de manieren waarop hij zich kan manifesteren. Waarom willen we op welke manier dat hij zich manifesteert? Ze zijn allemaal goed. Waarom oordelen we dat dit wel mooi is en de andere we niet mooi vinden? Elke goede en volmaakte gave komt van boven, van de Vader der lichten. Het is goed, alles is goed. Maar we willen met deze groep gaan gemeenschap houden. Want wat zij laten manifesteren, dat bevalt ons beter dan die andere kerk die zich bepaalde dingen laat manifesteren. Waarom laten we hem niet gewoon manifesteren zoals hij dat wil? Wanneer hij dat wil? Want hij heeft een doel waar je niet eens weet van hebt. En het zal in behoefte voorzien en iedereen zal gezegend worden. En we zullen zeggen, eer aan God, dit is prachtig. Waarom vechten we er dan tegen? Toen ik dat voor het eerst zag, staat er dat de Heilige Geest zich afzonderlijk zal openbaren zoals Hij wil. Mijn houding was dus, Heilige Geest, ik weet niet wat U van plan bent met mij. Ik weet niet wat de plannen van de Heer met mij zijn en hoe U mij wilt gebruiken. Maar ik wil dat U begrijpt dat het me niet kan schelen hoe U mij gebruikt. Telkens als U los wilt komen en iets wilt doen, als ik in de weg sta, laat het me zien. En ik zal berouw hebben over het feit dat ik in de weg sta en uit de weg gaan staan en U laten doen wat U wilt, wanneer U dat wilt. Nou, alle 9 van die gaven hebben zich in mijn leven gemanifesteerd. Ze manifesteren zich niet regelmatig de hele tijd, maar ze hebben zich wel gemanifesteerd. Dus als hij in mijn bijzondere roeping besluit, welke gespecialiseerd is in een van die gaven, twijfel ik er geen moment aan dat hij dat zal kunnen doen. Maar omwille van mijn roeping nu, zijn er bepaalde gaven die hij gebruikt voor mijn roeping als leraar. Maar toen ik nog in de bevrijdingspastoraat was geweest, gebruikte hij in zoiets verschillende gaven. Dus welk werk ik ook doe, hij zal zich manifesteren om te helpen bij wat ik ook doe, dat ik voor God moet doen. Het is dus een juiste gave voor de juiste plaats op het juiste moment, afhankelijk van waartoe je geroepen bent. Dus iedereen krijgt ze niet allemaal, want je hebt ze niet allemaal nodig om voor waartoe hij je geroepen heeft. Maar waar hij je ook geroepen tot heeft, heb je hem nodig om op een of andere manier hem te manifesteren. Hij is de leraar. Hoe zouden we in hemelsnaad onwetend kunnen zijn over God, of zelfs onwetend over de duivel, als God die alles weet in ons woont en hij ons zijn geest zond om onze leraar te zijn. En hij zei dat hij in je is, en tot alle waarheid zal leiden. Dat is 100%. Dus hoe zouden we kunnen zitten, opdrogen van openbaring en geen waarheid hebben, als de grootste leraar in het universum in ons woont? Tenzij we hem uitdoven en niet willen toestaan dat hij zich aan ons als leraar manifesteert. Hoe zouden we ooit een leugen kunnen geloven, als de Geest ons belooft dat hij ons alleen de waarheid zal getuigen? Hij zal niet op een leugen getuigen. Dus als we alles bij hem nagaan, hoe zouden we dan ooit nog een leugen kunnen geloven? Net zoals ik geloofde over die ouderling die een arme gastheer was. Ik geloofde het omdat ik niet bij de Heilige Geest naging. Als ik het wel had nagevraagd, zou ik die leugen niet geloofd hebben, want hij zou er niet op hebben getuigd. Zie je wat ik zeg? Dus wat had ik aan de Heilige Geest in me om tegen die leugen te beschermen, als ik hem niet toestond om in dit bijzondere werk van me te manifesteren door me in alle waarheid te leiden? Ik doofde hem uit door heer van mijn eigen leven te zijn en te leunen op mijn eigen verstand en inzichten en ongehoorzaam te zijn aan wat God opdroeg te doen. Hem te erkennen. Als ik hem erkend had, zou hij gezegd hebben, nee, die conclusie is een leugen. Zie je waar ik het over heb? Het enige wat ik deed was teruggaan en zeggen, dat is niet de slimste mens ter wereld wat ik ooit... dat is niet het slimste ter wereld wat ik ooit gedaan heb. Dus ik denk dat ik daarmee maar moet stoppen. Weet je? Dat is geen grote stap. Het is niets supergeestelijks aan. Als ik me realiseer dat op deze manier dat ik mezelf de verkeerde weg insla, de verkeerde richting op ga, dat ik me kan omkeren en de andere kant op kan gaan. Het is niet moeilijk om de goede kant op te lopen dan de verkeerde kant. Hoor je wat ik zeg? Je stapt in je auto en je slaat de verkeerde route in. En je rijdt 120 km per uur en je zegt, ik maak goede vaart. Maar je gaat de verkeerde kant op. Ik denk niet dat het in sommige mensen zit. Sommige mensen zijn niet in goede richting aangeven. Ik heb het over in het natuurlijke. Mijn vrouw, ik hou van haar, maar ze is ongeveer zo consequent fout als je maar kunt krijgen in het aanwijzingen. Als ik twijfel welke kant ik op moet gaan, vraag ik aan haar, welke kant denk jij dat ik op moet gaan? En ze zegt links, dan ga ik zelf rechts af. Ik zal het 98% van de tijd treffen als ik het de Heer niet eens gevraagd heb. Nu zit ik haar niet te pesten. Ik hoop dat ze deze video niet ziet, anders heb ik een probleem. Nee, weet je, dat is de waarheid, oké? Dit is een soort grapje. Ik maak soms een grapje met haar. Ze zal zeggen, ze gaat met me mee in de auto en ze zegt, gaan we hier rechtsaf, niet waar? En ik zeg dan, dat kan, maar dan moet je 40.000 kilometer die kant op gaan om daar te komen. Want we moeten dan helemaal om de wereld heen rijden. En als we linksaf gaan, is het maar een halve blok. Ja, dit is de goede weg. En ik zeg dan, ze zegt, ja, dit is de goede weg. En ik zeg dan, als je 40.000 kilometer om wilt rijden, dan is dat inderdaad de goede weg. Maar de andere kant is beter. Zo is het dus een beetje met God. Sommige mensen willen steeds weer die route van 40.000 kilometer nemen en helemaal rond de wereld gaan om weer terug te komen waar ze zijn begonnen. Maar links is het niet erg ver als we links afgaan. Dus zei iemand, wauw, dat is een lange afstand, nietwaar? En ik zei, dat leek me niet lang. Ik liep gewoon heen en weet je, Dus de richting betekent heel veel. Het is belangrijk dat je op de juiste weg komt. Het maakt niet uit hoe snel je gaat. Als je maar niet de verkeerde kant op gaat, begrijp je? De auto rijdt op dezelfde manier de goede kant op als de verkeerde kant op. Je rijdt op dezelfde manier. Dus het kritische punt ligt op het kruispunt. Het is dus niet kritisch of je nu 80, 50, 40, 20 kilometer hard rijdt. Of dat je wel, maar wel dat je de goede kant op gaat. Je komt dichter bij je bestemming als je maar 1 kilometer per uur rijdt in de goede richting, dan dat je 600 kilometer per uur rijdt in de verkeerde richting. Dus soms versnellen we ons door af te remmen en de tijd te nemen om te zorgen dat we beginnen op de goede weg te komen. Dat is heel belangrijk, net als bij het reizen. Het is net zo belangrijk in de wandel met God. Daarom zei God, erken hem in al je wegen en hij zal je paden leiden. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat je om te beginnen op de juiste weg bent. Als je dan op die reis wat fouten maakt en je ergens afslaat terwijl je dat niet had moeten doen, of wat dan ook, dan ben je nog steeds op de goede weg. En dan kan je gecorrigeerd worden en je gaat verder op de reis. Als je lekker band hebt en je auto houdt daarmee op, dan kun je dat helpen, maar je gaat nog steeds de goede richting op. Het is dus van cruciaal belang dat we die op orde krijgen. Nu zegt hij duidelijk dat hij en de Vader Jezus zouden kunnen komen en hun verblijfplaats in ons zouden maken en wonen. Dat is de sleutel. Omdat ik technisch niet kon bedenken hoe ik in godsnaam in Gods tegenwoordigheid kan komen en daar kwaliteitstijd kan doorbrengen als hij in de derde hemel is, hoe kan ik hem in elk detail van hem dag kunnen vragen en proberen een signaal naar de derde hemel te sturen om een weg terug te vechten door het rijk van Satan om een antwoord te kunnen krijgen. Net zoals dat toen bij Daniel was in het Oude Testament. Hij moest 21 dagen duren wachten voordat hij antwoord terug kon krijgen. Die technische problemen waren er toen. Ik begon, want ik had dat toen nog niet gezien. Ik begreep er niets van. Ik riep gewoon vanuit mijn hart om God en God begon gewoon tot me te spreken en dingen te laten zien. Ik wist niet zeker waar het signaal vandaan kwam. Ik wist niet eens of het in me zat, uit de derde hemel kwam of buiten de deur, weet je. Ik wist niet waar het vandaan straalde, maar ineens zou ik zijn aanwezigheid voelen. Ik begrijp niet hoe ik in zijn aanwezigheid voelde, ik weet alleen dat het goed voelde. De geest van God bewoog. Begrijp je wat ik zeg? Dus zeg je, als je dat nog nooit ervaren hebt, hoe voelt dat dan? Mijn medewerker Aaron, die eerder was, iemand stelde hem diezelfde vraag. Hij zei, nou laat ik me jou eerst een vraag stellen. Hoe smaakt een sinaasappel? Als je nog nooit een sinaasappel hebt gegeten, hoe kun je dan mij vertellen hoe een sinaasappel smaakt? Je kunt beschrijven hoe het smaakt, maar het is nog steeds niet hetzelfde. Ik weet nog steeds niet hoe een sinaasappel smaakt. De enige manier waarop ik het zal weten is door een sinaasappel te eten. Dan weet je hoe een sinaasappel smaakt. Als je niet weet hoe het voelt als de Heilige Geest op je komt, zul je het pas weten als de Heilige Geest echt op je komt. Dus ik kan hier zitten en je vertellen hoe het bij mij aanvoelde, maar dat zegt niets. Maar ik kan bidden en je handen opleggen en God vragen zijn kracht op je te laten vallen. De geest van God komt op je en je krijgt kippenvel en je springt ineens op en neer en het voelt goed. Ik zei, herken je iets? Voel je dat? Vind je dat het fijn aanvoelt? Voel je vrede en vreugde? Ik heb een voldoende onderscheidingsvermogen om te weten dat de geest van God het was of niet. En als het de geest van God was, dan is dat hoe het aanvoelt en zijn aanwezigheid van God te zijn. Onthoud het hoe dat voelt. Iedereen die echt een wederom geboren christen is, is niet wederom geboren zonder dat de geest van God erbij is. Begrijp je wat ik zeg? Als je zoiets krijgt, nou ik heb een paar woorden gezegd die prediker zei en ik heb nog nooit iets gevoeld, er is nog nooit iets veranderd in mijn leven, dan kun je nog beter een paar woorden gaan zeggen, want je bent niet wederom geboren zonder de Heilige Geest. En God Almachtig die in zijn geest verschijnt om zo'n dramatische verandering aan te brengen, als je de oude natuur naar een nieuwe natuur brengt, is het nogal moeilijk om incognito te doen zonder dat je het ooit zou merken. Je kunt dus beter teruggaan En wat eerste werken overdoen als je dan nooit de aanwezigheid van God hebt gevoeld. Je zou het op dat moment op zijn minst gevoeld moeten hebben. En dat moet een voldoende dramatische ervaring geweest zijn dat je herinnert hoe dat voelde. Nou, hij is God, hij verandert niet, dus het voelt nog steeds hetzelfde. Zie je wat ik wil zeggen? Als ik deel over de geest die tegen de mensen getuigt, twijfelen veel christenen die al jaren die geest hebben, zelfs in de doop van de Heilige Geest, en of ze gedoopt daarin zijn, nog steeds, en ze weten nog zeker niet of de Heilige Geest dat wel zal doen. Waarom zou hij dat niet doen? Dat is zijn taak. Hij wordt verondersteld van de waarheid te getuigen. Dus waarom zou hij dat niet doen? Als je iets doet en je wilt dat ik getuig of het goed of niet goed is, dan vind je dat ik, als ik daar maar blijf staan en niet beweeg en geen enkel gebaar maak in mijn gezicht en je kijkt me aan, maar mijn uitdrukking verandert niet, dan weet je niet zeker of wat ik deed of wat jij deed, of het mij zou bevallen of niet. Als ik echter zeker zou willen zijn dat je doet zoals ik het wil, dan denk ik dat ervoor te zorgen dat jij begrijpt waarom ik iets wel of niet leuk vind. Begrijp je dat? Waarom zou ik dat niet doen? Omdat ik wil dat je het op de goede manier doet. Nou, God zou zijn best doen om niet te bewegen of een antwoord te maken. En je wilt er zeker van zijn dat je het Gods wil doet. Terwijl hij hoeft alleen maar een klein beetje de motor stationair te laten lopen en je zou wel midden op de vloer liggen. Dus ik bedoel, hoe moeilijk zal het zijn om genoeg beweging te krijgen dat je weet dat hij het is? Waarom is dat zo moeilijk om te geloven? Waarom zou dat zo'n groot probleem zijn? Hij is overal. Dus hoe moeilijk is het voor hem om me op de schouder te tikken? Hij staat daar. Ik bedoel, je weet wat ik zeg, om me in zijn aanwezigheid te laten voelen. Het is helemaal niet moeilijk. Ik kan nu voor je preken, en als ik moe ben, en ik ben al 3,5 week onderweg aan het reizen door 8 landen heen, en als ik moe ben en ik ben aan het preken en ik hoor God en ik spreek tot God en ik richt me op God en ik kan gewoon een opfrissing gebruiken. En ik kan hier praten en mijn hart op God richten en ik heb geen enkel woord gezegd en hij komt over me als een verfrissing. Ik kan hier mijn mouw nu uittrekken en je kunt de kippenvel zien op mijn arm. De geest van God stroomt gewoon over me heen om me te verfrissen. Zo gemakkelijk is het. Waarom zou hij dat niet doen? Hij houdt van me. Ik ben hier omdat hij me hierheen heeft gestuurd. Ik doe het werk dat hij wil dat ik doe, dus waarom zou hij mij niet bemoedigen? Waarom zou hij mij niet verfrissen? Waarom zou hij mij niet sterker maken? Waarom? Hij is God. Hij houdt van me. Ik geloof niet dat hij het niet zal doen. Dus hij doet het wel. Maar als jij gelooft dat hij het niet zal doen, dan heb je gelijk. Zoals je geloof is, zo zal het ook gebeuren. Of je gelooft dat hij het zal doen, of je gelooft dat het niet zal doen. Hoe dan ook, je hebt gelijk. Als je gelooft dat hij niet zal bewegen, dan zal hij ook niet doen. Geloof je dat hij het zal doen, dan zal hij wel bewegen. Ik geloof dat hij het zal doen. En in het begin twijfelde ik en of hij het wel zou doen, en hij bewoog niet veel. Ik ben dus een beetje als een oude man in de Bijbel. Ja, die zei, ja Heer, ik geloof hem Heer, maar kom mijn ongeloof tegemoet. Want mijn ongeloof belemmerde mijn geloof. Dus als iets niet werkt, verwijder dan de reden waarom het niet werkt. Ik zal daar een goede illustratie van geven. Een beroemde beeldhouwer was jaren geleden enorm paard aan het beeldhouden uit een enorme granieten kei. En hij ging uit dit granieten kei een paard beeldhouden. Dus iemand vroeg en zei, hoe krijg je in hemelsnaam een paard uit die grote blok graniet? Hij zei, het is eenvoudig. Ik hak gewoon alles weg dat niet op een paard lijkt. Nu heeft hij de blijkbaar ogen om dingen te zien die wij niet zien. Niet waar? God legt de geest van zijn zoon in ons. En God zegt, ik ga je maken net als mijn eerste zoon. En iemand kijkt ons aan en zegt, ga je daar iets uithalen dat op Christus lijkt? Hoe in hemelsnaam ga je iets uit die homklei krijgen wat op Christus lijkt? En God zegt, het is eenvoudig, ik ga gewoon alles wegbijtelen wat niet op Christus lijkt. Heb je ooit het gevoel gehad dat hij af en toe aan je gebeiteld wordt? Dat is een proces van bekering. God brengt ons voor de geest, overtuigt ons van alles wat in ons wat niet op Christus lijkt. En door berouw laten we het los en hij bijtelt dat deel weg. God toont ons iets dat op Christus lijkt. Zeg ons dat we het moeten ontvangen. Wij geloven het, ontvangen het in ons hart en dat deel wordt als Christus. Er wordt aan ons gewerkt. Dat proces is de hele tijd aan de gang. Hoe meer je met de Heer meewerkt, hoe sneller het zal gaan. Laten we eens kijken in het 15e hoofdstuk van Johannes. Dit gaat zo'n beetje verder met waar de Heer het over had. Dat Hij en de Vader zouden komen en hun verblijf bij ons zouden maken, zichzelf aan ons zouden openbaren, hun troon in ons leven zou vestigen. Dan doet Jezus een uitspraak, beginnende in hoofdstuk 15, vers 1. Ik ga voorlezen uit de Amplified Bijbel. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Elke tak in mij die geen vrucht draagt, die ophoudt met dragen, snijdt hij weg, hij trimt af, haalt weg. En elke tak die vrucht blijft dragen, reinigt hij en snoeit hij herhaaldelijk, zodat ze meer en rijker en voortreffelijker vrucht draagt. Laten we nu even bij stilstaan. Jezus zei, ik ben de wijnstok, jullie zijn de takken. Elke tak in mij die geen vrucht draagt, snijdt mijn Vader af. Hij is de landsman, hij is de tuinman. Elke tak die vrucht draagt, zegt de Vader, is dat geen mooi uitziende tak, dus laten we die met rust. Die heeft geen hulp meer nodig. Nee, elke tak die vrucht draagt, hij reinigt voortdurend en snoeit herhaaldelijk elke tak die vrucht draagt. Waarom? Omdat hij boos op ons is. Ik kan het niet aanzien dat je vrucht draagt, succesvol bent. Dus ik ga die tak afhakken, weet je? Is dat de houding van de Vader? Is dat waarom hij dat doet? Nee, om het meer en rijkere en voortreffelijke vrucht te laten dragen. Dus we komen hier buiten, we komen in de geest, we doen uiteindelijk iets goeds. En we ontspruiten een beetje en beginnen een beetje vrucht uit te komen. En we denken, Ere zij God, kijk hierna. Kijk, Vader, wat ik gedaan heb. Oh, dat is leuk. Klip, klip. En nu zitten we hier met een klein stompje en vragen ons af wat er gebeurd is. Als je niet oppast, luister je naar de duivel en raak je beledigd tegen God. Met niets kan ik hem behagen. Net nu ik denk dat ik iets goeds doe, ik weet niet wat er gebeurde. Ik was aan het bloeien, ik zag er mooi uit en alles kwam naar buiten. Kijk nu eens naar me, ik ben nu maar een nopje. God houdt niet meer van je. De duivel zegt, God houdt niet van je. Zie je, als God van je houdt, zou hij je een schouderklopje gegeven hebben. Je had mooie vruchten en dat is mooi. Ga zo door met goede werken. Nou, dat deed hij niet, maar zijn motivatie dat je meer, rijkere en uitstekende vrucht zou dragen. Nu in vers 3. Jullie zijn al gereinigd en gesnoeid vanwege het woord. Hij spreekt tot zijn discipelen. Vanwege het woord dat ik jullie gegeven heb, de leringen die ik met jullie besproken heb. Woon in mij en ik zal in jou wonen. Leef in mij, ik zal in jou wonen. Zoals geen enkele tak uit zichzelf vrucht kan dragen zonder in de wijnstok te blijven, vitaal verbonden te zijn. Zo is dit belangrijk. Evenmin kunnen jullie vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Nu betekent dat woord blijven niet bezoeken. Dat woord blijven betekent niet zondagmorgen naar de kerk gaan. Dat betekent er altijd blijven. Blijf in de wijnstok, in Christus. In de geest, in het koninkrijk, dat is allemaal hetzelfde. Je kunt geen vrucht dragen als je niet in hem, in mij blijft, zegt hij. Ik ben de wijnstok, zorg voor een juiste volgorde van de dingen. Jullie zijn de takken, wie in mij leeft en ik in hem. Onthoud dat ik je over beide manieren vertel, wie dan ook. geen enkele uitzondering waar het beide kanten op gaat, in en in, op beide manieren. Wie in mij leeft en ik in hem, draagt veel overvloedige vrucht. Dus je weet dat hij in je is, dus ben je in hem, dan draagt degene die in hem is veel overvloedige vrucht. Echter los van mij, met andere woorden niet in hem zijn, afgesneden van vitale vereniging met hem, dat is dus communicatie waar we het over hebben. Je kunt dan niets doen. Nu kunnen we natuurlijk wel iets doen, we doen de hele tijd iets. Waar heeft hij het dan over? Paulus zei, ik kan uit mezelf niets doen. Jezus kon uit zichzelf niets doen. Je kunt niets doen dat ook maar enige eeuwige waarde heeft. Het is een dood werk. Het gaat in rook op als het niet voorkomt uit verbondenheid met hem. Als iemand niet in mij woont, wordt hij uitgeworpen als een afgebroken tak en verdord. Zulke takken worden verzameld en in het vuur geworpen. Ze worden verbrand. Laten we daar eens stoppen. Dat is een verbazingwekkend fenomeen. Je kunt naar buiten gaan en een tak van een boom of een wijnstok afsnijden. En je hebt een bepaald proces waarin je die tak, een bepaalde periode, waarin je die tak weer in de wijnstok zou kunnen enten en de tak zou overleven. Ken je dat? Ik bedoel, als je een goede tuinman hebt, maar er is een punt, een moment, als het te lang buiten blijft, is het te laat. Dan kun je hem niet meer inenten en hij zal niet overleven. Begrijp je de term Russisch roulette? Vroeger namen ze een pistool waar 6 patronen in zitten, haalden er 5 uit en lieten er 1 in zitten, dus 1 kogel in het pistool. En dan draaiden ze rond en haalden dan de trekker over. Ze deden dat veel met gevangenen en zo. En als je het gehaald hebt en je hebt het overleefd, maar dan ben je heel gevaarlijk. Eén deze dagen raak je die ene kogel en als die afgaat, blaast die de hersens uit je hoofd. Dat is wat ik het gevoel heb dat veel christenen doen. Ze stappen uit de wijnstok. We blijven eruit tot de alarmen van de hovenier zo luid afgaan dat als we langer wachten, we er niet meer inkomen. En uiteindelijk rennen we weer terug in en pluggen in. En komen weer een beetje tot leven en krijgen de geest weer aan het stromen. En komen zover dat we een beetje beginnen te groeien en we gaan weer groen worden. Dan trekken we ons weer terug. En je kunt de tak van de boom afzagen en die zelfs de volgende dag weer in de boom enten. Maar dat seizoen zal die tak geen vruchten meer dragen. Het belemmert zijn groei. Het blijft een leven tot het volgende jaar. En ja, dan zal er weer vrucht dragen als je hem niet eruit trekt. Maar je brengt hem tot het volgende seizoen. Maar om vrucht te dragen, moet die tak in de boom blijven. In die wijnstok. Het moet daar blijven. Het kan niet zomaar in en uit gaan. Het moet daarin blijven. Als de duivel je niet kan vernietigen, moet hij je tenminste proberen voorkomen dat je losraakt, want hij heeft je dan geneutraliseerd voor het voortbrengen van enige vruchten. En hij heeft je geneutraliseerd om ooit tot rijpheid te komen of iets van waarde te hebben voor het koninkrijk van God. Je kunt niets doen als je daar gewoon meer doorgaat van het in- en uitgaan van de tak. Het enige wat je doet is in leven blijven en wachten tot God terugkomt. En dat is precies hetzelfde als die weg die goed lijkt. Op en neer gaan. Je bent 50 jaar later nog steeds een baby christen. Die in en uit de wijnstok gaat, is hetzelfde. Je stagneert je groei. En ze blijven er misschien een klein seizoen in en dragen een kleine oogst van kleine vruchten, zodat ze een klein beetje hebben, maar over een periode van 30 of 40 jaar groeien ze ongeveer evenveel als ze in 6 maanden hadden kunnen doen als ze gewoon in de wijnstok waren gebleven. Ik heb een man die nu in mijn bediening getraind en er was ongeveer 18 jaar een voorganger in een kerk van zo'n 500 tot 600 leden. Een paar jaar lang was hij een evangelist en hij verliet dat ambt. Hij kwam en het eerste wat ik met hem leerde is hoe hij in de wijnstok moest komen en daar blijven. Hoe in de geest te blijven. En hij getuigende de zondag voordat ik hierheen kwam, dat hij in 2,5 maand meer gegroeid was dan in 20 jaar bij elkaar voorheen. Inclusief al dat pastoraat en al die jaren op het seminarie. Het enige verschil was dat ik hem leerde hoe hij in de wijnstok moest komen en blijven. En hij deed dat. Het duurde 9 maanden voor hij zich eraan wilde onderwerpen om dat te doen, want de eerste 9 maanden worstelde hij met de kwestie van de heerschappij van Jezus Christus. Maar toen hij het uiteindelijk geregeld had, want je kunt niet in een koninkrijk wonen en heer zijn, dus toen hij dat geregeld had, bam, hij is erin en hij blijft er. En hij blijft er nu al 6 maanden en heeft heel veel meer vruchten voorgebracht dan in de 20 jaar voorheen. Het duurt dus niet lang voor het groeit, maar je moet wel blijven. Je moet niet blijven als je de heerschappij blijft overnemen. Je kunt niet blijven als je steeds de heerschappij weer overneemt. Dat is nog steeds recht op het grondsbeginselen. Laten we hier dus nog een naar kijken. Vers 6. Als iemand niet in mij woont, wordt hij uitgeworpen als een afgebroken tak en verwelkt. Zulke takken worden bijeengeraapt en in het vuur gegooid en ze worden verbrand. Als je echter in mij woont, vitaal met mij verenigd blijft en mijn woorden in je blijven en in je hart blijven leven, dan is dat niet het geval. Merk op in je hart. Vraag wat je wilt en het zal je geschieden. Wanneer jullie veel vruchten dragen, voortbrengen, wordt mijn Vader geëerd en verheerlijkt en tonen en bewijzen jullie dat jullie ware volgelingen van mij zijn. Als je nu zekerheid van je redding wilt, welke betere zekerheid kun je dan hebben dan dat God zelf zegt dat je bepaalde dingen doet? Je gaat bewijzen dat je ware volgeling van God bent, van Jezus bent. Je gaat laten zien en bewijzen dat je de ware volgelingen van Hem bent. En de manier waarop Hij dat zegt is, als je vitaal in de wijnstok blijft en je toelaat dat de Vader aan je snoeit, en werk om meer vruchten voor te brengen. Als je meer vruchten voortbrengt, wordt de Vader geëerd en verheerlijkt en laat zien en bewijzen dat je volgelingen van hem bent. Hij zegt, ik heb jullie lief gehad, zoals ook de Vader mij lief gehad heeft. Blijf in mij, ga door in zijn liefde en met mij. Als jullie mijn geboden bewaren, als jullie mijn aanwijzingen blijven volgen, zullen jullie in mijn liefde blijven en daarin voortleven, net zoals ik de geboden van mijn Vader gehoorzaamd heb en in zijn liefde voortleefde. Ik heb deze dingen verteld. Waarom heeft hij ons deze dingen gezegd? Om het ons moeilijk te maken en ons alleen maar slecht te laten voelen? Ik heb jullie deze dingen gezegd, opdat mijn vreugde en blijdschap in jullie mogen zijn, en opdat jullie vreugde en blijdschap van volle omvang en volkomen en overvloeiend mogen zijn. Opdat je vreugde vol en volledig overvloeiend mogen zijn. Wat zijn nu de tekenen van het Koninkrijk van God? Rechtvaardigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Het eenvoudig verblijven in Christus, omdat je hem lief hebt, deze dingen beginnen plaats te vinden. Je brengt veel vrucht voort. Je eert en verheerlijkt de Vader. Je bewijst en laat zien dat je echt volgelingen van Christus bent. Gods vreugde is vervuld en jou en de jouwe is naar volle maat, doorheen geschud, samengedrukt, overlopend. Dat is een vrucht. Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde, niemand heeft sterker genegenheid getoond dan zijn eigen leven af te leggen, op te geven, voor zijn vrienden. Jullie zijn mijn vrienden als jullie de dingen blijven doen die ik jullie opdraag. Het is voorwaardelijk, het is gemakkelijk om rond te gaan en te zeggen, oh, ik ben Gods vriend. Ben je dat ook? Zou hij dat bevestigen? Want het is voorwaardelijk. Dat je zegt dat je zijn vriend bent, maakt nog niet dat je zijn vriend bent. Hij zei, je bent mijn vriend als je blijft doen wat ik je opdraag. Ik hou het hierbij. De discipelen waren ongeveer 3,5 jaar bij hem. Als je gewoon eerlijk naar de evangeliën kijkt, besef je dat ze het grootste deel van de tijd geen idee hadden waar hij het over had. Een ander deel van de tijd dat ze wel hadden, waren ze er niet eens mee eens. Ongeveer het enige waar ze het eens mee waren, was dat hij de zoon van God was en dat hij de man was met het plan. En dus bleven ze bij hem. En menigte volgde Jezus. Duizenden tegelijk luisterden naar hem. En toen begonnen ze weg te gaan vanwege een eenvoudige reden. Om wat? Vanwege de harde gezegden. Waren het harde gezegden? Dat waren ze niet voor de geest. Het zijn harde zegswijzen voor het vlees. Dus vroeg hij de discipelen een keer, gaan jullie ook weg? En ze stotterden een beetje omheen. Nou Heer, alleen u hebt de woorden des levens. Als je ook maar een beetje onderscheidingsvermogen hebt, kun je hier tussen de regels doorlezen. Ze zeggen in feite, als ik een manier in de wereld wist om dit te krijgen, behalve door dit alles heen te gaan, dan zou ik in een oogwenk weg zijn, weet je? Maar ze beseften, Heer, alleen u hebt de woorden van het leven. Ze wisten dat er geen andere plaats was waar ze heen konden. Hij is de enige die antwoorden had. Dus hielden ze het vol. Ze begrepen het niet. Ze waren het niet eens helemaal eens met hem. Maar ze waren het wel eens dat hij de zoon van God was. En ze kozen ervoor hem lief te hebben en hem te vertrouwen en hem te gehoorzamen. Ook al had dat voor hen soms geen enkele zin. En aan het einde van de bediening legde Jezus hen uit dat de dienaar die niet begrijpt wat zijn meester doet, maar een vriend zal hij het onthullen wat hij aan het doen is. En hij zei, omdat jullie gedaan hebben wat ik jullie opgedragen heb, noem ik jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. Weet je nu wat hun reactie was? Zie, nu spreekt gij duidelijk en niet met gelijkenissen. Zie je? Dat was een verdiende positie. Ik zeg dit niet om te proberen me op enigszins te verheffen, maar ik herinner me duidelijk de eerste keer dat God me ooit zijn vriend noemde. Dat is behoorlijk overweldigend, mensen, want ik heb heel wat jaren moeilijke tijden doorgemaakt, waarin ik gewoon op God vertrouwde toen het er belachelijk uitzag en iedereen het belachelijk vond. Niemand bemoedigde me, behalve mijn vrouw en de Heer. Het zag er belachelijk uit, maar ik ga hem lief hebben. Het kan me niet schelen of ik ooit inslaag iets waarvan de wereld vindt dat ik erin moet slagen. Als het fluitsignaal klinkt en dit ding voorbij is, zal God nog steeds weten dat ik deed wat hij me opdroeg te doen. En het verplaatste zich naar het gebied van vriendschap. En toen begon God me duidelijk te openbaren en te spreken waarom hij sommige dingen doet. Omdat hij wist dat hij niets hoefde uit te leggen omdat ik hem zou gehoorzamen. Ik zou hem toch gehoorzamen. Ik had al bewezen dat ik het zou doen. God geeft me dus veel inzicht in wat hij doet. Niet omdat ik beter ben dan een ander. Het is omdat ik zijn vriend ben. Maar het is iets waar je de prijs voor betaalt. Iedereen wil een vriend, maar je moet vriendelijk tonen als je een vriend wilt zijn. Weet je wat ik wil zeggen? Je kunt niet zomaar iemand gebruiken, weet je? Je moet zelf een vriend zijn en dat maakt je kwetsbaar. Je zult ook kwetsbaar moeten zijn. Nou, de Heer was behoorlijk kwetsbaar, zo stierf hij voor ons. Dat is ongeveer zo kwetsbaar als je maar kunt worden. Hij legde neer. Nu maakt Jezus ons vrij duidelijk hoe we moeten functioneren. Ga met me mee naar Johannes hoofdstuk 5. Een van de meest voorkomende dingen waar ik met veel mensen tegenaan loop, is dat ze zo vastbijten in het belang van het eigen denken. Ze worden doodsbang dat als ze doen wat ik leer en wat de Bijbel trouwens leert, dat als ik ophoud op mijn eigen redenering en inzicht te leunen, ophoud mijn hersens te gebruiken om beslissingen voor de richting te nemen en ik gewoon God in alles erken, ik hersendood zal worden. Nou, als je zo denkt, dan ben je ongeveer al half hersendood. Dat is niet echt erg aardig, maar het is ongeveer de waarheid, want je gebruikt zeker niet erg verstandig. Ik verzeker je dat als jij God op alle manieren begint te erkennen, je hersens meer gebruikt gaan worden dan je ooit voor mogelijk had gehouden, want hij gaat er iets insteken dat het waard is om gebruikt te worden. Hij gaat jouw kleine computer reviseren. Hij gaat een heleboel dingen uit je computer schrappen die er niet hoeven in te zitten. Dan gaat hij er dingen in downloaden die er al jaren geleden in had moeten zitten. En je zult ontdekken dat je kunt lopen op een niveau dat je nooit had kunnen voorstellen toen je hem aan het toetsenbord kreeg, in plaats dat jij aan het toetsenbord zat. Omdat hij de computer tussen onze oren ontwierp. Hij heeft hem gemaakt en niemand kan hem beter besturen dan hij. Dus als we dat ooit leren, dan zullen we slimmer zijn dan je ooit dacht dat je kon zijn. Denk je nu dat Jezus een behoorlijk goed verstand had? Nou, de zijne was niet verontreinigd. Hij had geen ademnatuur. Hij had geen leugens in zijn verstand. Hij had geen afval, geen verkeerde programma's in zijn verstand. Hij had niets anders dan zijn hoofd vol met de waarheid. Hij zondigde nooit één keer. Dus als de Vader iemand kon vertrouwen om op zijn eigen verstand te gebruiken en zijn eigen leven te leiden, dan denk ik dat Jezus degene was geweest die dat kon. Vind je dat niet? Hij is immers de enige zoon van God. Hij heeft nooit gezondigd. Moeten wij zijn zoals Jezus? Dus zeg ik tegen mensen, oké. Als Jezus dan zijn verstand gebruikte, als Jezus op zijn eigen redenering en inzichten leunde om zijn eigen leven te leiden, dan hebben we misschien een soort argument om dat ook te doen. En ik hoor een dominee zelfs tegen me zeggen, ja, ik weet dat we God moeten erkennen, maar dat is voor de jongeren die niet echt weten wat ze moeten doen. Maar ik ben opgeleid, ik ben geschoold, ik heb het woord van God bestudeerd en nu weet ik genoeg dat God erop kan vertrouwen dat ik het juiste doe, zodat hij mij toestaat. Laten we eens kijken naar de Bijbel. Als je denkt dat het zo is, denk je dat je meer bent dan Jezus? Denk je dat je meer geleerd hebt dan hij? Denk je dat je beter in staat bent je leven te leiden dan hij dat zou zijn geweest? Ik ben dol op de Amplified Bijbel, want die gaat echt een beetje met je aan de slag en verdiept je bepaalde woorden op dit onderwerp. Want het zorgt ervoor dat je daar blijft staan tot je ernaar moet kijken. Johannes 5. Hier spreekt Jezus, als je een uitgave met rode letters hebt, is hij rood. Het zijn niet de woorden van Joseph Hitchcock, het zijn Jezus' woorden over zichzelf. En laten we eens kijken hoe hij functioneerde in de aanwijzingen van zijn dagelijks leven. Vers 30. Hij zegt, ik ben in staat niets uit mezelf te doen, zelfstandig uit mijn eigen beweging, maar alleen zoals ik door God onderwezen word en zoals ik bevelen krijg, gelijk ik hoor, oordeel ik, ik beslis zoals mijn bevolen wordt te beslissen. Zoals de stem tot mij komt, zo geef ik een beslissing. En mijn oordeel is juist rechtvaardig herschapen, want ik zoek of raadpleeg mijn eigen wil niet. Merk je dat op? Ik heb geen lust om te doen wat mezelf behaagt, mijn eigen doel, mijn eigen oogmerk, maar alleen de wil en het welbehagen van de Vader die mij gezonden heeft. Als Jezus de Zoon van God nu zegt, ik kan van mezelf niets doen, waarom doet je dat dan denken dat wij met onze eigen wil wel iets kunnen doen? Er is geen gebed dat we uit onszelf zouden kunnen doen dat ook maar iets waard is, als Jezus het niet zou kunnen doen. En hij zei, maar alleen zoals mij door God geleerd wordt, zoals ik zijn bevelen krijg. Dat is Jezus, begrijp je dat? We krijgen dit beeld van Jezus hier. Hij neemt geen bevelen aan, hij geeft bevelen. Maar Jezus zei, de Vader is groter dan ik ben. Dat heb ik niet gezegd, Jezus zei dat. Dat brengt de doctrines van sommige mensen in de war. Begrijp wat ik wil zeggen? Omdat sommige mensen denken dat Jezus de Vader is. Hij is zijn eigen Vader, ik weet het niet. Zijn eigen Zoon. Ik bedoel, dat is een beetje moeilijk. Nu zegt Jezus, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus naar onze maatstaven waar wij vandaan komen, zou je zeggen, zo Vader, zo Zoon, is het niet? Ja, en dat is waar, maar er is een orde van dingen. De Vader is niet uit de Zoon voortgekomen, de Zoon is uit de Vader voortgekomen. Er is een orde van dingen, en Jezus erkende dat. Dat is wat Jezus zei, zoals de stem tot mij komt. Nog een keer, zoals de stem tot mij komt. Hoor je mijn hart? Je zult maar weinig mensen vinden die meer respect hebben voor het geschreven woord van God dan ik. Alles wat ik doe is gebaseerd op het geschreven woord van God. Alles wat ik van God hoor is gebaseerd op het geschreven woord van God. Je hebt mijn boeken gelezen. Je weet dat de eerste proef waaraan ik het stel, want God zal het nooit iets vertellen dat rechtstreeks in strijd is wat met de Bijbel is. Althans, het juist verdeelde woord in de Bijbel. Dus begrijp niet verkeerd wat ik zeg. Maar om te denken dat alles wat God over wat dan ook te zeggen heeft tussen deze twee bladzijden, op deze bladzijden van de Bijbel staan geschreven, daar is wel heel veel meer geloof voor nodig dan ik kreeg. Want juist dit boek, de Bijbel, zei dat als alles wat Jezus zei en deed opgeschreven zou worden, de bibliotheken van de hele wereld het niet eens zouden bevatten. En dan te bedenken dat God hier al eeuwen geleden hier was, voor de schepping, of wat dan ook hier of dan nog zal zijn, dat alles over God in een klein oud boekje zou kunnen worden opgeschreven. Je zou zelfs mijn autobiografie niet in zo'n dik boek kunnen schrijven. Hoor je wat ik zeg? Jezus liep niet rond met een King James version van de Bijbel onder zijn arm om naar te verwijzen om antwoorden te krijgen. Vader, wat wilt u dat ik vandaag doe? En in de Bijbel dan leest. En dat is communicatie. Maar hij had iets beters dan dat. Zoals de stem tot mij komt, zo geef ik een beslissing, zei hij. En hij zei dat het goed was. Waarom is het goed? Omdat ik het niet zoek. En ik raadpleeg ook niet mijn eigen wil. Dat zei Jezus. Probeer dat maar eens en zie hoe moeilijk het is. Je gaat je eigen wil niet zoeken of raadplegen. En hij zei, ik heb geen verlangen. Hij heeft zelfs geen verlangen om te doen wat hem zelf behaagt. Zijn eigen doel, zijn eigen bedoeling. Zie, Jezus nam de gedaante van de mens aan en hij moest dezelfde eetlust en dezelfde begeerte hebben die wij hebben, anders zou het niet eerlijk zijn. Het zou geen eerlijke test zijn. Dus had Jezus verlangens die hem welgevallen waren, hij had zijn eigen doelen, hij had doelen in zijn hoofd van waar hij toen was die hij zou willen doen. Toen Jezus in de hof van Gethsemane bad hij, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Zijn eigen verlangen was dus als er een manier is om onder deze marteling en deze kwelling uit te komen en hetzelfde te bereiken, hij stond open voor een betere manier. Maar het was niet de wil van de Vader. En hij zei toen, niet mijn wil, maar uwe geschieden. Dus zijn wil in het natuurlijke was anders dan die van de Vader. Maar zijn wil en zijn liefde voor God overstemde wat zijn natuurlijke wil wilde. Hij zei, niet de mijne, maar de uwe geschieden. En de Vader zei, oké, je zult sterven. En hij ging en stierf. En hij twijfelde er nooit meer aan dat wat voor respect, liefde en gehoorzaamheid hij aan de Vader had. Hij wist dat zijn Vader van hem hield. Als er een andere weg was, zou hij hem een andere weg gemaakt hebben. Maar er was geen andere weg. En hij aanvaarde het. Er zijn tijden, en dit is een moeilijk gezegde, dat God in zijn wijsheid toestaat wat hij in zijn macht had kunnen verhinderen. We moeten zowel leren buigen voor het heiligdom van zijn wijsheid, als voor het heiligdom van zijn macht. Jezus zelf zei, God heeft mij de macht gegeven, het gezag om mijn leven af te leggen. Hij gaf mij ook de macht om het terug te nemen, en geen mens neemt het mij af. Ik kan legioenen engelen roepen om mij van het kruis af te houden als hij dat zou willen. Hij werd er dus niet toe gedwongen. Hij had een vrije wil. Hij had een keuze. Hij kreeg net als wij vrije wil om een keuze te maken. Hij koos niet zijn wil, maar de uwe geschieden. En de wijsheid van God koos ervoor dat hij zou lijden, iets zou meemaken, dat hij in zijn macht had kunnen voorkomen dat het gebeurde. Maar als hij dat had gedaan, zouden we allemaal tot de hel gedoemd zijn en er zou voor niemand van ons hoop zijn. Dus bracht zijn liefde hem naar het kruis. Vroeger werd ik zo kwaad op de Joden, ik was boos op de Romeinen, ik was kwaad op de duivel. Alle drie omdat ze Jezus aan het kruis gebracht hadden. Ja, God gebruikte hen, maar Ze brachten hem niet aan het kruis. En die spijkers die ze in zijn handen en voeten sloegen, die hielden hem ook niet aan het kruis. Er is maar één ding dat hem aan het kruis bracht en één ding dat hem daar hield. En dat was zijn liefde voor jou en mij. Dat is wat hem aan het kruis bracht en dat is wat hem daar hield. Als de Romeinen hun deel niet gedaan hadden, als de Joden Sanhedrin hun deel niet gedaan had, als de duivel zijn deel niet gedaan had, dan hadden juist de engelen van God hem aan het kruis gelegd. Begrijp je wat ik zeg? Hij kwam om te sterven en er waren niet genoeg duivels in de hel om hem ervan te weerhouden na dat kruis te gaan. Het woord de Bijbel van God zegt dat, als de duivel geweten had wat er ging gebeuren, hij de Heer der Heerlijkheid nooit gekruisigd zou hebben. Hij werd voor gek verklaard en hij wist het niet eens. Als hij geweten had wat er zou gebeuren, zou hij met elke demon in de hel hebben gevochten in een poging hem van dat kruis af te houden. En de engelen zouden hen hebben moeten overweldigen om Jezus op het kruis te zetten. En hij zou er toch zijn gekomen. Begrijp goed, dat verontschuldigt het Sanhedrin niet. Dat verontschuldigt de Romeinen niet, dat verontschuldigt de duivel niet. Zij moeten zich nog steeds verantwoorden voor wat ze probeerden te doen. Ze kregen alleen niet gedaan wat ze probeerden te doen, is proberen hem uit de weg te ruimen. Laten we eens terugblikken op hoofdstuk 14, waar we een tijdje geleden eerder waren. Geef je nog een paar schriften bij 5 vers 13. Als ik hier snel kan vinden, hoofdstuk 14, vers 10, dat is de Heer die tot de discipelen spreekt. Hij zei, geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Je begrijpt dus dat hij hier twee kanten op kan. Wat ik jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag en uit eigen beweging, maar de Vader die voortkomt in mij, doet zijn werken, zijn eigen wonderen daden van kracht. Wauw. Hier was Jezus. Zie nu dat Jezus niet tot de dag van Pinksteren hoefde te wachten om de geest van God in zich te hebben. Hij had dit al. Want hij had de ademnatuur niet. Hij had dus de geest van God in zich. Maar Jezus zegt dat hij ook geen signaal afvuurde naar de derde hemel. Hij zei dat de Vader in hem was. Ik ben in de Vader. De Vader is in mij. En hij zei, ik spreek niet van mijn eigen gezag, maar de Vader die in mij woont, zo ging hij verder, doet zelf de werken zijn eigen wonderen. Op de verschillende plaatsen zei Jezus de werken in. Ik doe de werken van mijn Vader en het is de Vader die het werk in mij doet. Vers 11. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij, of geloof mij anders omwille van de eigenlijke werken zelf. Als je mij niet kunt vertrouwen, laat dan tenminste deze werken die in de naam van mijn Vader toe je overtuigen. Maar Satan komt en ik doe wat de Vader mij bevolen heeft, opdat de wereld weet, overtuigd wordt, dat ik de Vader lief heb en dat ik alleen doe wat de Vader mij bevolen heeft te doen. Ik handel volledig in overeenstemming met zijn bevelen. Sta nu op en laten we hier vandaan gaan. Dat was het eind van zijn boodschap voordat hij overging en bad en overging naar de hof van Gethsemane. Ik doe alleen maar wat de Vader me opdraagt te doen. Dus wil je zijn zoals Jezus? Doe dan wat hij deed. Begin God te erkennen op al je wegen. Stop met je eigen inzichten te leunen. Hij deed dat niet. Erken al je wegen voor God. Dat deed hij. En God zal jouw paden leiden. En God deed de zijne. Als je hetzelfde doet als hij deed, krijg je hetzelfde resultaat. Je hebt God lief door te doen wat hij zegt, omdat je hem lief hebt. En de Vader woont in jou, net zoals hij in Jezus woont. In dit geval krijgen ze allebei, de Vader en Jezus en zijn troon, zijn woning en zijn verblijf, en zijn aanwijzingen, en zijn manifesteren. En ze zijn zichzelf werkelijk aan het maken voor ons. Amen. Dit is nu een kritiekpunt. Ik wil met je teruggaan en je deelgenoot maken van een deel van het begin van hoe die dingen op zijn plaats kwam. Ik verwonderde me nog steeds soms hoe ik terechtkwam waar ik nu terechtkwam. Het is gewoon onwerkelijk. Want weet je, Als je me vroeger had gekend en mijn eigen familie wordt er nog steeds gek van. Weet je, ik doe nu al dit 28 jaar. Dus ze kunnen het niet begrijpen. Je kunt het maar zo lang negeren, weet je. Dus ik bedoel dat ze weten dat ik doe wat ik doe. En daar hebben ze geen probleem mee. Ze worden alleen maar gek van waarom en hoe ik het doe. Weet je, omdat ze mijn achtergrond kennen. En ze weten dat ik openbaring heb. En het doet hen gewoon versteld staan. Maar ze kunnen er niet achter komen hoe ik eraan kom. Omdat ik nooit naar scholen ging waarvan ze dachten dat ik erheen moest gaan om het te krijgen. En bovendien heeft iedereen die naar die scholen ging, waar ik volgens hen naartoe moest gaan, het ook niet. En dat weten ze en het stoort ze. Ze weten dat ik op een seculiere gebied helemaal niet zo opgeleid ben. Maar ze weten dat ik lesgeef aan mensen met doctoraten in de theologie. En dat maakt ze gewoon gek. Wanneer heb je dit gekregen, vragen ze. Ze kunnen het niet vatten. Dus ze gaan terug en proberen. Ja, nu was je hier en toen was je daar en toen heb je dat gedaan. Wanneer heb je die kennis gekregen? Nou, het meeste kwam ergens in het bos, toen ik in het bos was. Ik bracht heel wat tijd in het bos door. Alleen God en ik, kwaliteitstijd. Hem leren kennen. Hem leren begrijpen. Mijn liefde aan hem bewijzen. Een vriend van God worden. Dat is waar ik mee bezig was toen alle anderen hun koninkrijk waren opbouwen. Dat is wat ik deed toen alle anderen hun carrière opbouwden en al hun zekerheden van deze wereld kregen en ik liep van dat alles weg. Ik liep weg. Ik wilde alleen hem. Ik had die dingen kunnen hebben. Ik ben niet zo dom. Ik had mogelijkheden. Begrijp je wat ik wil zeggen? God gaf me een paar moeilijke keuzes. Ja, het waren geen makkelijke keuzes in het natuurlijke. Dit ding viel niet zomaar op me. Het was een beslissing die ik nam. En daarna nam God beslissing in mijn leven. Toen ik hem begon te vertrouwen op zijn wijsheid en dat ik begreep waarom hij niet in zijn kracht bewoog en dingen oploste. Van sommigen begrijp ik nog steeds niet waarom hij het deed, op manieren waarop hij het deed. Ik zou hem gewoon vertrouwen. Ik heb het met een gedeelte over het onderwerp motief, maar ik wil ter afsluiting van deze sessie, voor we te ver verder gaan, nog iets delen over het onderwerp houding tegenover God en zijn woord. Ik heb het één, wat ik denk, heel gezonde verstand, heel gezonde houding tegenover God en zijn woord. Telkens als ik christenen ontmoet die proberen om te wandelen waar ze met God zouden moeten wandelen, kan ik ze bijna één van deze twee dingen garanderen, zo niet allebei. Hun motief is verkeerd en het is geen liefde. En ze hebben een verkeerde houding tegenover God en tegenover zijn woord. Als je niets anders doet dan die twee, als je geen enkele Bijbelvers kent, als je gewoon van nul af begint, vandaag gered zou worden en dezelfde motivatie had als ik toen ik door dat breken ging en gewoon een houding kreeg die zei, God heeft het gezegd en zei, ik ga gewoon geloven wat God zegt en ik ga geloven dat dit de Bijbel is waarvan iedereen zegt dat het heilige woord van God is. Als ik het lees, ga ik gewoon geloven dat God zei wat hij bedoelde en meende wat hij zei. Zo eenvoudig is dat. Het maakt niet uit of ik het begrijp of niet. Ik ga gewoon geloven wat God gezegd heeft. Dat is de houding. Dan zou iemand als een raket in de geest zien groeien. En mensen die het moeilijk hadden op de weg voorbij zien vliegen. Je ziet mensen die zeggen, ik sta al 40 jaar in de weg. Nou, ga uit de weg en laat iemand anders gaan. Je staat op de verkeerde weg. Als je nergens heen gaat, sta je op de verkeerde weg. Ga van die weg af en ga terug naar de rotonde en stap op de juiste weg in. Dus als je op de goede weg zit, ben je in beweging. Je gaat ergens heen. Je kunt niet van weerhouden om in de geest te groeien. Je kunt niet voorkomen dat je gezegend wordt in de geest. Ze komen op je af en halen je in. Ik deelde iets eerder met je over die harde schijf die bedorven is. Weet je wat me overtuigde van die corruptie op mijn schijf van religieuze dingen die ik dacht te weten? Bedenk nu dat mijn aardse vader een godvruchtig man was, dus ik onteer hem helemaal niet. Hij predikte 60 jaar lang, maar ik lette niet zo goed op, weet je. Toen ik van huis wegliep, 17 opstandig als ik maar kon zijn, voordat ik wegging had mijn vader iets tegen me te zeggen. Hij zei, zoon, Allereerst zei ik tegen hem, ik ga weg. Hij zei, nou die deur zit niet op slot. Hij probeerde me niet vast te ketenen en me daar vast te houden. Maar hij zei, zoon, voordat je gaat wil ik je iets vertellen. Hij zei, de Bijbel zegt dat je een kind moet opvoeden in de weg die hij moet gaan. En als hij ouder is, zal hij niet wijken. Hij zei, ik heb mijn deel gedaan, nu zal God het zijne doen. Mijn vader was zo. Zorg jij voor jouw zaken, God zal voor zijn zaken zorgen. Vertel God niet hoe hij zijn zaken moet doen. Zorg jij maar voor jouw zaken, dan zorgt hij voor de zijnen. Dus zei mijn vader, ik heb mijn deel gedaan, ik heb de wegen van de Heer geleerd. Je hebt niet goed opgelet, maar ik heb ze je toch geleerd. God zei niet dat je moest opletten. Hij zei dat ik je moest op onderwijzen. Ik kan niet voor je leren, maar mijn taak is je te onderwijzen, niet om je te dwingen te leren. Dus heb ik je de wegen van de Heer geleerd. Maar hij zei, ik wil dat je iets opmerkt. Er staat dat als je ouder bent, je niet zult wijken. Er stond niet dat je niet zou wijken als je jonger bent. Dus zei hij, je kunt vluchten als je wilt, maar je komt terug. Hij zei, je mag er dan wel slechter aan toe zijn als je hier komt, maar je komt terug omdat ik mijn deel heb gedaan en God zal het voor het zijne zorgen. Mijn aardse vader maakte zich nooit een minuut zorgen over, zover ik weet, hij geloofde niet dat er genoeg duivels in de hel waren om mij te doden, tot God gedaan had wat hij zei. Hij wist dat God engelen zou aanstellen om me te beschermen. En hij besefte, zoals ik zei, dat ik een kleine muilezel ben. Dus het kan zijn dat hij iets moest doen om mijn aandacht te trekken en of ergens een knoop in moest rukken, weet je. Maar hij zal het voor elkaar krijgen. Hij zal me niet doden. Hij zal me terugbrengen. Nou, mijn vader leefde nog 2 jaar en heeft me in de bediening gezien. En God verhoorde zijn gebeden. Dus dank ik God dat hij een leven geleefd had en me leerde wat ik moest weten. Of ik nu luisterde of niet. Nu zijn er dingen die hij niet onderwees. Of hij dat wel deed en misschien dat ik niet oplette. Ik kan het me niet herinneren, want ik lette zeker niet goed op in die tijd. Maar als je mij had gevraagd vanuit mijn achtergrond, ik was opgevoed in een niet-Pinksterkerkelijke omgeving. Als je mij had gevraagd zou hebben, wat weet jij over de Bijbel waarvan je absoluut zeker bent dat het de waarheid is? Nu is dat alweer jaren geleden toen ik voor het eerst door dit breken ging. Ik zei dan, nou, ik ken het kerstverhaal. Dat is zo'n beetje het enige waarvan ik kan zeggen dat ik er zeker van ben. Waarom? Omdat we elke kerst een kersttoneelstuk hadden en op ons podium in de kerk zetten ze dan kersttaferelen. We hadden altijd de kribben, we hadden altijd het kindje Jezus, we hadden altijd de herders, we hadden de engelen, we hadden de 3 wijzen, we hadden al dat soort dingen. Dus omdat ik een pastorszoon was, die in de kerk was opgevoed, speelde ik al die rollen. Ik ben alles geweest, ik van baby Jezus tot herder tot engelen. Ik wilde eigenlijk de wijzen zijn, dat was wat ik altijd wilde zijn. Want zie je, de wijzen hadden een gouden kroon en het koor werd helemaal goed gehumd en klaargestoomd om daarheen te gaan. En als die 3 wijzen daar aankwamen met hun gouden kronen, barsten ze in zingen uit. Wij 3 koningen van Oriënt zijn het, geschenken dragen, reizen zo ver. Ken je dat liedje? Dus als je zegt, wat weet je ervan? Ik zou zeggen, nou, ik begrijp het kerstverhaal. Dus las ik de evangeliën. Ik zocht gewoon naar bijbelversen die zeggen dat we God kunnen leren kennen. Ik bestudeerde geen leren, ik las gewoon de Bijbel. Maar ik zat in de evangeliën te lezen en opeens, bam, hier komt het kerstverhaal. En ik kwam hier en hier waren de wijzen. Ha, ik weet iets over dat onderwerp. Weet je, ze waren met z'n 3 en waren koningen. Nergens in de Bijbel staat dat ze met z'n 3 waren. Ook staat er niet dat ze koningen waren. Het waren astronomen, studenten van de sterren. Dus ik bekeek dat en zei, nou, weet je hoe de evangelies, je weet wel, er staat 2 of 3 verschillende evangelies en andere invalshoeken En in andere evangelies staat een andere invalshoek van hetzelfde verhaal. Dus haalde ik mijn concordantie tevoorschijn en probeerde te kijken, nou misschien staat het in een andere plaats, waar staat dat er drie zijn of dat ze koningen waren. Maar het stond er niet. Nou, dat schudde me een beetje van mijn stuk. Want als ik een gokker was geweest, zou ik geld gewed hebben dat er drie van hen waren en dat ze koningen waren. Want als dat niet zo was, zou mijn vader dat me dat zeker hebben verteld. Nu, misschien deed hij dat wel en lette ik niet op, ik weet het niet. Maar ze waren toch altijd met z'n drieën en ze hadden kronen op hun hoofd en ze zongen dat lied. Nou, misschien weet ik het niet zeker, weet je. Ik kan een beetje begrijpen dat deze drie verschillende geschenken hadden, goud, wierook en mirre. En daaruit is het misschien gemakkelijk aan te nemen dat er misschien drie mensen waren met elk één geschenk. Maar waarom konden ze niet met zeven van hen zijn die goud brachten, tien die mirre brachten en drie die wierook brachten? Weet je, we weten het niet. Dus iemand maakte die veronderstelling, maar als ze opgestaan hadden en uitgeleid hadden, we houden een kersttoneelstuk, we weten echter niet hoeveel wijzen er zijn, maar er waren drie gaven. Dus om de drie gaven te symboliseren, gaan we maar drie koningen hebben, drie personen hebben. Nu, ik weet niet wat ze met die koningen doen, maar ik bedoel dat iemand een lied schreef en dat erin stopte. Maar niemand legde niets uit. En nu besefte ik dat ik me had vergist en het schokte me een beetje. Maar ik zei dat dit weet ik misschien zeker, maar er is één ding dat ik in ieder geval wel weet. Het maakt niet uit of het 300 of 500 zijn, ze hadden goud, wierook en mirre. En die brachten ze naar de kribbe en presenteerden ze aan kindje Jezus in de kribbe. Nee, niet. Jezus lag niet in de kribbe. Hij woonde in een huis en hij was dichter in de richting van 2 jaar oud. Nu, jongen, toen ik dat zag, praat over in de war raken in je hoofd. Ik bedoelde dat ik was gewoon geschokt. Want ineens besefte ik dat ik eigenlijk niet weet of alles wat ik geloof de waarheid is. Want ik heb nog nooit echt zelf opgezocht, gebeden en de schrijver van de Bijbel het laten bevestigen. Ik geloofde gewoon iemands woord. En ik zou gewed hebben dat die twee dingen klopten. En dat was niet zo. Hoe weet ik dat al die andere dingen juist zijn? Ik weet het niet. Toen nam ik het besluit. Wat mij betreft weet ik absoluut niets. Totdat ik het gelezen heb en de schrijver van dit boek, de Bijbel, het aan mij verlicht. Pas dan is het voor mij waarheid. Dus begon ik gewoon opnieuw. Nu kan dat klinken als een harde manier om iets te doen. Want mijn hemel, gooi je dan alle dingen weg? Nee, als iets wat ik had klopte en ik kwam het tegen en het werd bevestigd, dan had ik het gewoon weer terug. Ik geloof dat dat een van de slimste beslissingen is die ik ooit nam. Het bracht me sneller vooruit dan wat dan ook. Want ik vecht niet steeds tegen die ongelovigen die zeggen ja, maar. Ja, ik geloof dit, maar ik heb ook iets anders dat ik geloof, dat het tegenspreekt. Zie je wat ik zeg? Omdat ik wat halve waarheden had. Nu werk ik aan mijn houding ten opzichte daarvan. Ik was in een kerk en ze leerden me het getuigenis van de Heilige Geest. Ze leerden me hoe ik het van mijn hoofd naar mijn hart zou kunnen krijgen. Weet je dat wat je gelooft jou regeert? Dus terwijl ik hierover aan het delen was, hadden ze me dat geleerd. En dat was geweldig. Ze hadden me een formule over hoe je het vanuit je hoofd naar je hart kon krijgen. Nu was dit een doopsgezinde kerk waar ik in zat. En de formule kwam van Smith Wigglesworth. Als ze dat hadden geweten, hadden ze het niet gebruikt. Maar ze vonden het lekker klinken en ze wisten niet waar het vandaan kwam, dus ze gebruikten het. En dus zeiden ze, als de Heilige Geest iets aan hun verkwikte, of je weet wel waar de prediker over spreekt en je leest het en de Geest het aan je verlicht, dan zeiden ze, God heeft het gezegd, nu geloof ik het in mijn hart, daarom staat het vast. Nu, dus toen ze, weet je, eenmaal wisten dat God het gezegd had, de geest op getuigen, namen ze besluit, ik ga het geloven en ontvangen in mijn hart. Daarom staat het vast. Dat betekent dat ik het ook ga doen. Dat is niet meer gaan rommelen met iets anders dat ik in twijfel trek als ik eenmaal weet dat het de waarheid is. Ik ga het bewonderen. Dus dat deed ik en ik begon te groeien in de genade en de kennis van de Heer. En het was prachtig. Maar ze legden je ook uit dat je een dader van het woord moet zijn en niet alleen een hoorder. Dus ik heb dat al eerder gedeeld hoe je daarin wijsheid krijgt. De kennis blaast zelf op. Maar als je in het evenwicht brengt met wijsheid, komt het evenwicht in evenwicht en word je niet opgeblazen. Dat wist ik dus. Dus ik kreeg veel openbaring. Ik deed dus veel dingen en ik kreeg wat wijsheid. Maar de openbaring kennis overvleugelde de wijsheid. Dat was niet mijn bedoeling, weet je. Maar het duurde niet lang om iets te verwerken, om dat te horen. Maar ik had zo'n dorst dat ik gewoon meer en meer bleef zoeken. Nu ben ik een ingewijde predikant. En op een dag, weet je, ben ik aan het spreken. Ik had een mooi formaat kerk. Ik had een grote preekstoel, een grote Bijbel. En ik had een goed woord klaar. Nu was mijn kennis, mijn wijsheid voorbijgestreven tot het punt dat ik in hoogmoed begon te verheffen. Ik merkte het niet. Ik wilde niet in trots verheven worden. Ik had dan niet de juiste thermostaten voor om het op te vangen, want ik wist niet op dat moment hoe dat moest. Ik ging niet als een raket omhoog, maar gewoon als een hete luchtballon. Ik ging gewoon heel langzaam opstijgen. En het eerste wat je deed, was dat ik opgeblazen raakte. En ik zag de tekenen niet eens. Nu weet ik dat ze wat de tekenen zijn. Maar deze bewuste dag was ik aan het preken. Ik had een goede boodschap en ik wist dat ik ongeveer halverwege deze boodschap een bijzonder Bijbelvers zou citeren. En ik wist dat wanneer ik dat deed, iedereen in het gebouw veroordeeld zou worden. Oh, en dan was ik opgewonden. Ik was aan het preken. Ik liep heen en weer achter de preekstoel en was gewoon opgewonden. Toen ik op die bepaalde Bijbelvers kwam, citeerde ik dat. Ik sloeg mijn Bijbel op de preekstoel en ik zei, God heeft het gezegd, ik geloof het en daarom staat het vast. Toen pauzeerde ik even totdat het effect kon hebben op de gemeente. En terwijl ik pauzeerde sprak de Vader op dat moment tot me. Hij zei, Zoon, ik heb het gezegd en daarom staat het vast. Of je het gelooft of niet, mijn woord heeft jouw geloof niet nodig om het vast te staan. Het ligt vast voor altijd vast in de hemelen. Hemel en aarde kunnen voorbij gaan. Maar niet één woord, niet één punt daarvan zal niet voorbij gaan tot alles vervuld is. Ik zei het en daarom staat het vast. Nou, ik had berouw, legde de gemeente uit waarom ik daarom zo lang stond stom te staan. Toen veranderde ik mijn kleine formule. Als God me nu iets laat zien, zeg ik, God, u hebt het gezegd en daarom staat het vast. Ik denk dat ik het gewoon slim zal zijn en het zal geloven. Want als ik het kan geloven, kan ik het ontvangen. Als ik het niet kan geloven, zal ik het niet ontvangen. Hoe dan ook, God zei het en daarom staat het vast. Dat is nu een houding. Dit boek, de Bijbel, zegt ook dat wie tot God komt, moet geloven dat hij God is en dat hij een beloner is van hen die hem ijverig zoeken. Dus lees ik dit boek om uit te vinden wat het over God zegt en dat is wat God is. Ik luister niet naar de duivel om me te vertellen hoe God is. Ik luister niet naar ongelovigen om me te vertellen hoe God is. Ik breng tijd door met God. De Bijbel zegt dat allen die godvruchtig leven in Christus Jezus vervolging zullen lijden. Doe het je gevoelens pijn als iemand iets over je zegt? Vooral als ze gewoon ronduit over je liegen? Ja, het stoort je een beetje. Ik heb het over iemand die gewoon een grote leugen vertelt over je. Ik bedoel, weet je wel, iets wat 600 kilometer van de waarheid is. Ze vertellen het over je. Ik preekte in een plaats in Tennessee, waar ik vandaan kwam. En ik denk de meest overheersende geest in de wereld daar de roddelgeest was. Het was bijna een grap om de dingen die mensen zouden verzinnen om over je te zeggen. Het is gewoon onwerkelijke dingen die ze over je gezegd worden. En ik werkte in een kerk. Dat was toen ik voor het eerst in bediening stond. En ik besefte dat je daar mee moest leren gaan. Dat stoorde me wel een beetje. Maar deze predikant, hij was een van degenen die echt door God gezalfd was. En er waren 3 provincies waar geen enkele kerk was die door de geest vervuld was, die daar in de buurt lag. En ik bedoel dat hij, wanneer de kracht van God over hem vloeide, er wonderen gebeurden. Mensen die gered werden. Mensen die genezen werden. Het was heel gewoon in zijn kerk. En hij was heel moedig als een leeuw. En ik zeg het je. Hij had een kerk midden in de stad. Hij kocht een oude uitvaartcentrum en begon zijn kerk in het uitvaartcentrum. Hij had het over in de ruimte waar zijn mensen balsemden. Daar was zijn heiligdom. Hij zei, we gaan ze hier tot leven wekken, weet je. Hij zette een spanboek aan de voorkant van zijn kerk met de tekst, Gods ziekenhuis, als je ziek zijn, breng ze hierheen, ze worden genezen. Weet je, ik bedoel, dit soort vrijmoedigheid had hij. Wel nu, iedereen op het platteland wond zich daarover op. En ze zouden van alles beginnen te zeggen over hem. En iemand vroeg hem eens, en ze zeiden, broeder Barton, stoort het je niet dat de mensen, al die mensen de hele tijd over je praten? Hij zei, nee. Hij zei, zolang ze over mij praten, laten ze andere mensen met rust. Hij zei, het stoort me helemaal niet. Iemand anders kan het misschien niet aan. Zolang ze bezig zijn over mij te praten, krijg je iemand anders de rust. Hij zei, het stoort me helemaal niet. Het kan me niet schelen wat ze over me zeggen, zolang ze maar mijn naam goed spellen als ze hem in de krant zetten. Dus die kerels komen op de radio, ze praten over hem, doen alles in de wereld om hem zwart te praten. En hij hield elke zaterdagavond een outreach bijeenkomst. En we moesten stoelen neerzetten omdat er niet voor iedereen plaats was. Ongeveer 2/3 van hen kwam om te zien of hij zo slecht was als iedereen zei dat hij was. Dan kwam de kracht van God in beweging. Ze raakten vervuld met de Heilige Geest, ze werden gered. Weet je, en hij lachte alleen maar. Hij zei, ze maken de beste reclame die ze voor me kunnen maken. Hij zei, het kost me geen cent, weet je. Het kan me niet schelen. Spel mijn naam maar gewoon goed. Zorg dat het adres van de kerk goed in de krant staat, waar ze me kunnen vinden. Dat is een houding. Zie je wat ik bedoel? Hij wist dat als hij deed wat God zei, dat hij vervolging zou te verduren krijgen, weet je. Maar hij luisterde niet naar wat ze zeiden. Hij luisterde naar wat God zei. Hij had die houding, als God voor me is, wie kan tegen me zijn? Het maakte me niets uit, weet je. God gaf me juist meer om er overheen te komen. En dat is een houding die ik ook tegenover God heb en die ik tegenover de duivel heb. God zegt, als ik voor je ben, wie kan tegen je zijn? Weet je nog in Psalm 2, toen de duivel dreigde dat hij al die overheden en alle heersers en alles tegen Gods gezalfde zou brengen en hun banden zou verbreken? Weet je wat er stond dat de Heer deed? De Heer lachte. Ik wil zijn als de Heer. Telkens als de duivel tegen me brult, lach ik. Telkens als hij mij bedreigt te vernietigen, doe ik maar 2 dingen. Het eerste wat ik doe, ik lach hem uit. Het tweede wat ik doe, is ik zeg, doe je best maar, ik denk niet dat je het kunt. Nu zorg ik ervoor dat ik hem in hem ben, voordat ik dat zeg. Ik ben slimmer dan ik uitzie. Ik stap niet buiten Christus en ben in het vlees, en wordt dan overreden als een stoomwals door de duivel. Maar als ik in Christus ben, in de geest, kun je geen gejaggeweer nemen om de duivel op de Heer te laten springen. Hij wil niets met de Heer te maken hebben. Dat kan ik nu al zeggen. De Heer heeft hem al onder de voeten gelopen. Hij heeft hem voor gek verklaard en hem de sleutels van de dood, de hel en het graf afgenomen. Met de Heer wil hij niets te maken hebben. Daarom moet je in Christus komen. Als je het kleinste deel van het lichaam bent. Als je het kleine onderste en kleine teen bent, sta je nog steeds boven de duivel. Die zit nog steeds onder de voeten. Amen. Je staat nog steeds boven de duivel als je het kleinste deel bent in het lichaam van Christus. Laat je dus niet door de duivel uit het veld slaan. Amen. Nu ga ik in de avondsessie beginnen en ik wil echter over de liefdesrelatie ingaan. Want we zien hier in Johannes 14 dat alles afhangt van onze liefde voor God. Ons in staat zijn te doen wat God zegt. We gaan dus nog een paar Bijbelversen bekijken, want ik garandeer je dat elk mooi ding dat ik in God heb, uit dat eenvoudige ding voortkwam. Maar ik wil teruggaan en je er doorheen voeren en zien wat al de Bijbelversen over zeggen, om je voldoende bewijs te geven, zowel als mijn getuigenis te geven van hoe dit alles ontstaan is, zodat je je juiste uitgangspunt krijgt om te beginnen waar je heen wilt zijn. Amen. God zegen.